Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energeia en Grenzeloos Journalistieke Producties. Ik ben Tijdo van der Zee en in 10 afleveringen duiken we in de wereld van de CO2-emissierechten. En vandaag gaan we het hebben over de Brexit, want die betekende dat Groot-Brittannië niet langer deel kan nemen aan het Europese emissiehandelssysteem en dus een eigen systeem moest opzetten. We beginnen vandaag weer met een inleiding door Jos Kozijnse, emissiehandel-expert bij de Climate Neutral Group. En we sluiten over een half uur weer af met een blik op de CO2-koersen met Chris Guth, marktkenner bij Engie. Goed, vandaag dus de Brexit en het ETS van het Verenigd Koninkrijk. Daarover praat ik met Robert Hardy, advocaat bij Greenberg Traurig en Long Lam, adviseur bij Trinomics. Maar eerst gaan we dus luisteren naar Jos Kozijnse.
De Britten hadden al vanaf 2002 een eigen nationaal emissiehandelssysteem. Vanaf 2009 haakten ze aan bij de EU. De emissies van de Britten zijn van 2013 tot 2021 bijna gehalveerd. Door het Dash for Gas, renewables, fiscale steun voor de decarbonisering en de carbon price floor. En er werd ook steeds meer stroom geïmporteerd, onder andere ook uit Nederland. Brexit had ook voor het ETS een hoop gevolgen. Het was de tweede grootste aantal deelnemers onder het ETS die verdwenen. En een groot deel van de reducties viel weg. Het VK had namelijk een ambitieus doel van 57% tussen 30, toen de Europese Unie nog voor 40% ging. En een groot deel van de veiling kwam niet meer toe in Europese fondsen. Alleen de Noord-Ierse installaties vallen nog onder het EU-ETS, 4 miljoen ton ongeveer. Nou, hoe ziet het Britse ETS eruit? En het verschil met de Europese Unie op de volgende manier. Het is ambitieuzer. De totale cap is 5% lager dan ze al onder het EU-ETS hadden. Ongeveer 150 miljoen ton per jaar, dat neemt langzaam af. En waarin de Europese Unie de helft wordt geveild, wordt in het VK 2/3 geveild. Ze hebben een minimum veilingprijs, dat is nu 22 pond. De prijs is ongeveer 10 euro hoger dan in de Europese Unie meestal. Nu hebben wij in de Europese Unie 70 euro, is die in het VK 80. Er is nu een consultatie gaande over een aanscherping. Men wil vanaf 2024 de cap nog weer 30 tot 35% aanscherpen. Het nationale doel voor de Britten is 68% in 2030 en net zero in 2050. En men wil ook zo snel mogelijk het ETS in lijn brengen met het 2050 net zero target. Nou, ik zie toch in de toekomst wel een samengaan weer van de Europese Unie en het VK-ETS. Maar op welke manier, dat hangt er een beetje van af. Het kan natuurlijk echt een koppeling worden, zoals de Europese Unie dat met Zwitserland heeft. Ja, dan moeten er niet te veel verschillen zijn in prijs en ambitie. Het kan ook gewoon via de Parijsakkoordregels. Dan worden de Britse permits geïmporteerd naar de Europese Unie of andersom.
Dankjewel Jos. Nou, goedemorgen Long en Robert. We zijn hier op kantoor van Trinomics, waarvoor dank. Ja, we gaan het vandaag dus hebben voor het eerst eigenlijk over een ander ETS dan het Europese. Veel mensen weten het misschien niet. Robert, kan jij aangeven van ja, hoeveel ETS'en zijn er eigenlijk?
Ja, dat is een beetje afhankelijk van wanneer je het vraagt. Maar op dit moment zijn er meer dan 20 wereldwijd. Ja. En daarvan zijn denk ik een aantal belangrijke het Chinese nationale ETS sinds 2021. Is dat er, en dat is inmiddels het grootste ETS. Nou ja, het EU-ETS uiteraard, waar jij al aan refereerde. Dan is er het Zwitserse ETS en dan is er ook nog het California Cap and Trade Program. Ja. Dus dat zijn een aantal voorbeelden van de wereldwijde ETS op dit moment.
Oké, en daar komt dus dat van het Verenigd Koninkrijk bij. Het Groot-Brittannië is natuurlijk uit de EU gestapt. Dat gebeurde, het referendum was op 23 juni 2016. En het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie was op 31 januari 2020. En toen hebben ze besloten dat er een jaar later een Brits ETS zou moeten komen. Maar het was helemaal niet van meet af aan duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk een eigen ETS zou krijgen. Wat kan je hierover vertellen, Long?
Ja, nou ja, goed. Vanaf het begin toen Brexit was aangekondigd, moesten ze een plan bedenken van hoe gaan ze hun CO2-doelstelling halen. Want natuurlijk hebben ze zelf ook eigen CO2-doelstellingen vastgelegd. En daarbij was CO2-prijzing de meest logische keuze. En ze hadden 4 verschillende opties eigenlijk opgesteld. Het was of het meedoen aan het EU-ETS, wat niet per se de voorkeur had. en 3 andere opties om of zelf een ETS op te zetten en te linken aan het Europese emissiehandelssysteem, of zelf een ETS op te zetten zonder enige linking, of als backup optie ja, een CO2-belasting invoeren.
Toch zag ik nog in 2017 een rapport voorbij komen, volgens mij van de London School of Economics, waarbij ze zeggen van nou, blijf maar gewoon lekker in het Europese ETS.
Ja, nou ja, goed, dat is in principe vanuit een economisch oogpunt vrij logisch, want EU-ETS is groter, dus het is efficiënter in termen van kostenperspectief.
Ja.
Er vindt meer uitwisseling plaats van emissierechten, waarbij dus installaties meest kostenefficiënte optie kunnen kiezen door zelf te reduceren of dan anders emissierechten te kopen van anderen die het goedkoper kunnen reduceren.
Ja. Oké. Okay. Robert, eventjes voor het beeldvorming. Hoe groot is het ETS van het Verenigd Koninkrijk in relatie tot dat van de EU ongeveer?
Ja, als je dat zou moeten afronden, dan kom je op iets van 10%. Omstreeks 10-11%.
Okay. Ja, oké. Okay. En om hoeveel installaties gaat het in Europa en Verenigd Koninkrijk?
Voor Europa ongeveer 10.000.
Ja.
En voor het Verenigd Koninkrijk ergens tussen de 800 en 1000 ongeveer.
Okay. Ja. En zitten die er allemaal al in het Verenigd Koninkrijk? Want ik kwam een lijst tegen waar ik er maar 466 in zag staan. Ik weet niet of jullie...
Ik weet niet. Ik heb ook gelezen dat het ongeveer 800 installaties zijn.
Ik had ook ergens nog opgemerkt dat het beginnummer 780 zou moeten zijn.
Ja.
Nou weet ik niet hoe concreet dat nummer is, maar dat het inmiddels omstreeks 800 tot 1000.
Okay.
Het kan zijn dat het een lijst zijn van de installaties die alleen gratis emissierechten krijgen.
Okay.
Want in ieder geval in de EU is het ongeveer de helft zowat gratis emissierechten krijgt.
Mm-hmm.
En dat zijn dus de industriële installaties.
Ja.
En de andere helft zijn elektriciteitsproducenten die geen gratis emissierechten krijgen.
Ja. Okay.
Zou ik nog één ding mogen zeggen over de Brexit trouwens?
Ja.
Het onderwerp wat jij aankaartte, want dat is op zich wel interessant. Brussel had de Britse regering aangeboden om onderdeel te blijven van het EU-ETS.
Okay.
En dat hebben de Britten uiteindelijk van tafel geveegd. Daar waren verschillende redenen voor, maar twee redenen die voorbij zijn gekomen is 1... de jurisdictie van het Hof van Justitie. Hè? Als het Verenigd Koninkrijk onderdeel zou zijn van het EU-ETS, zou het EU-Hof in Luxemburg het laatste woord hebben.
Mm-hmm.
Nou ja, dat lag natuurlijk gevoelig tegen de achtergrond van Brexit als zodanig.
Ja.
En de tweede reden was ook nog dat eigenlijk het Verenigd Koninkrijk ook wel de ambitie had om wat verder te gaan dan het EU-ETS.
Ja, oké. Okay. Eerst dan het idee van Brussel. Waarom zou Brussel willen dat het Verenigd Koninkrijk erin zou blijven?
Ik denk dat het doel tweeledig is. In de eerste plaats heb je natuurlijk een bredere markt dan voor die handel in emissierechten. Het is dan niet alleen EU-ETS, maar ook UK-ETS. Nou, dat is 10% groter, dus dat is toch nog behoorlijk groter. En ten tweede is er veel handel tussen EU-27 en het Verenigd Koninkrijk. En is het derhalve eenvoudiger om onderdeel uit te maken van een vergelijkbaar of eenzelfde regime.
Ja, maar het Verenigd Koninkrijk wilde dat dus niet omdat en Luxemburg zou dan het hoogste gerechtshof zijn en de tweede was...
Dat het Verenigd Koninkrijk ook een wat hogere, althans dat pretendeerde zijn, wat hogere ambitie had dan het EU-ETS.
Long, kan je aangeven dan wat die ambitie is van het Verenigd Koninkrijk?
Ja, het Verenigd Koninkrijk heeft carbon budgets vaststeld dat op elke aantal jaren, volgens mij elke 5 jaar, dan hebben ze een maximaal aantal emissies dat ze mogen uitstoten en om richting te gaan naar net zero in volgens mij 2050.
Ja. En is dat ambitieuzer dan Europa?
Op lange termijn is het ongeveer nu hetzelfde als Europa. Europa heeft natuurlijk de afgelopen 2 jaar veel hervorming doorgevoerd en de ambities aangescherpt naar klimaatneutraliteit in 2050. Maar daarvoor was het niet zo.
Nee, want die lineaire reductiefactor van Europa was volgens mij 2,2, maar die is met het Fit for 55 pakket wat scherper naar beneden gegaan.
Ja, klopt. Ja. Dus het voorstel van de Europese Commissie dat er nu ligt, is dat die naar 4,2 gaat.
Ja.
Dus ja, scherper naar beneden, meer in lijn met klimaatneutraliteit in 2050 voor Europa.
Dus wat dat betreft liggen Groot-Brittannië en Europa weer niet meer zo ver uit elkaar?
Nee, op dit moment niet. Maar ja, Groot-Brittannië moet ook nog haar ETS aanscherpen. Dus wat ze hebben gedaan nadat ze uit het EU-ETS zijn gegaan, ze hebben ze een eigen cap vastgesteld. Deze cap was 5% lager dan dat ze onder het EU-ETS zouden hebben, impliciet.
En die cap wil zeggen het aantal emissierechten.
Ja, klopt. Ja. Dus het aantal emissierechten, dus het emissieplafond eigenlijk. Ja. En dat laat ze dalen met ongeveer dezelfde percentage als in de EU. Dus gaat nu op dit moment ongeveer even hard naar beneden met ongeveer 2,2% vergelijkbaar als de EU. Mm-hmm. Maar ze zijn nu nog bezig ook met het aanscherpen van hun eigen systeem.
Ja, Robert, strookt dat, die ambitie die dan toch wel stevig is, strookt dat eigenlijk met de reputatie van de Britten? Staan die bekend als vooruitstrevend op dit gebied?
Ja, ze hebben een grote impact gehad wel op het tot stand komen van het EU-ETS. En Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk, is natuurlijk ook een belangrijke economie in Europa. Mm-hmm. En dat was zeker zo ook ten tijde van EU-28. Dus in zoverre, ja, wat de Engelsen hebben ingebracht, dat heeft zeker wel meegewogen.
Ja.
Ja, en achter de schermen horen we ook vaak, wanneer we voor overheden werken, dat Groot-Brittannië wel een van de ambitieuzere landen is. Ja. Dus die meer pusht voor ambitieuze maatregelen.
Mm-hmm. Oké. Okay. En dan las ik nog ergens dat Groot-Brittannië in 2002 een eigen schema had, op basis waarvan het EU-ETS is een beetje gebouwd, op basis van die ervaringen. Klopt dat? Staat jullie daar nog wat van bij?
Ze hadden inderdaad in 2002 een eigen ETS opgestart. En dat was eigenlijk een soort van pilot of voorbouw voor de EU-ETS. De Britten zijn altijd voor marktmechanismes geweest. Mm-hmm. En dat was meer als een voorbeeld om te laten zien dat het kon werken.
Maar die Britten, daar zit dus ook gewoon wel know-how. Het is niet dat zij in het diepe worden gegooid en niet weten hoe ze een ETS moeten opzetten.
Klopt, ja. Er zit heel veel know-how daar ook bij de Britse overheid. Maar ook heel veel, de hele adviesindustrie daar weet ook veel van het ETS. Mm-hmm. Veel zijn ook opgezet rondom EU-ETS. Dus het is geen onbekend terrein.
Nee.
En ten tijde van het EU-ETS had men ook een separate of een aanvullende carbon price floor, hè, ter ondersteuning van het EU-ETS. En de gedachte daarbij is volgens mij ergens om 2013 ingevoerd, dacht ik, om eigenlijk de koolstofprijs te ondersteunen. Omdat men die op enig moment te laag vond, om tot koolstofarme investeringen te komen.
Is dat eenzelfde soort minimumprijs die wij hebben ingevoerd met die 30 euro?
Ja, het is, want de carbon price floor die geldt alleen maar voor elektriciteitsproducenten. En het was enigszins ingevoerd om juist de CO2-prijs op te krikken voor die elektrische producenten. Het verschil met de Nederlandse minimumprijs op CO2 is, de Nederlandse minimumprijs is gezet op een niveau dat eigenlijk lager is dan het Europese emissiehandelssysteem prijs. Terwijl die van de UK, dat was al op een niveau gezet dat hoger was.
Oké. Okay. Ja.
Dus dat is wel een verschil daarin.
Ja, precies. Die hoefde daar niet eerst onder te zakken of zo.
Ze hadden hem wel voor lange tijd bevroren.
Ja.
Omdat het gat tussen hun ambitieniveau van het UK Carbon Price Floor en het EU-ETS te groot werd. Want de EU-ETS-prijs was voor lange tijd was te laag, waardoor dus in het Verenigd Koninkrijk er meer voor CO2 moest worden betaald dan in de EU.
Ja, ja. En dat werd wel geslikt door de partijen daar?
Toen het te hoog werd, toen het verschil te groot werd, toen hebben ze dus juist die prijs van het carbon price voor bevroren.
Ja, en bevroren wil zeggen?
Dat het op een gelijk niveau wordt gehouden, in plaats van dat het telkens zou stijgen met het ambitieniveau dat oorspronkelijk had.
Oké. Okay. We hebben in Europa hebben we het Market Stability Reserve. Dat is eigenlijk een grote bel aan emissierechten waar je in en uit kan halen om de prijs stabiel te houden, misschien zou je kunnen zeggen. Is er in het Verenigd Koninkrijk ook zo'n soort systeem?
Ja, het Verenigd Koninkrijk heeft twee aspecten dat enigszins lijkt op het Market Stability Reserve. Het heeft een auction reserve prijs, dus een minimumprijs waar tegen emissierechten geveild kunnen worden.
Ja.
Dat staat op dit moment op 22 pond. En ze hebben een, volgens mij heet een price containment mechanism.
Ja.
Waarbij als de prijs te snel omhoog gaat, dat ze dan extra emissierechten kunnen veilen.
Okay.
En dat zou dan uit een bestaand potje moeten komen of uit emissierechten van de toekomst.
Dit lijkt op een market stability reserve, maar in welk opzicht verschilt het?
Ja, het verschilt enigszins sowieso voor de auction reserve prijs. In het market stability reserve heb je geen minimumprijs. Daar kijken ze naar hoeveel emissierechten er in het systeem zitten, in de markt, wat ze noemen de total in circulation. En voor het UK ETS kijken ze puur naar de prijs.
Mm-hmm.
En ja, aan de bovenkant zit er ook een, lijkt het mechanisme enigszins op wat ook in het Europese emissiehandelssysteem zit, maar is het iets flexibeler, worden meer of sneller emissierechten geveld wanneer dus eigenlijk die trigger wordt gehaald voor het veilen van toekomstige of reserve emissierechten.
Ja, in Europa is toch ook wel gepleit voor in plaats van voor een minimumprijs in plaats van een aantal emissierechten als trigger. Waarom is dat in Europa niet en in Groot-Brittannië wel?
Ja, zo'n minimumprijs is altijd een lastige discussie in Europa. Je moet dan een prijsniveau vaststellen. Je moet dan ook eerst zeggen van dat we een prijs willen vaststellen op Europees niveau. En sommige landen vatten dat op als een vorm van belasting. En voor fiscale maatregelen dan heb je unanimiteit nodig in Europa. En dat is lastig te halen. Er zijn ook argumenten die opgaan van, dat heb je helemaal niet nodig. Maar het is een vrij lastige politieke discussie.
Ja.
Daarom is Europa niet gegaan voor een minimumprijs.
Nee, en in het Verenigd Koninkrijk kon dat makkelijker.
Ja, klopt. Ja.
Nou zijn er dus, wat jij al aangaf, Long, heel veel verschillende opties de revue gepasseerd. Het lijkt er nu op, als ik het goed begrijp, dat er een stand-alone ETS komt, maar er gaan ook geluiden op om het te linken. Robert, kan jij uitleggen wat het zou betekenen om een ETS te linken aan het Europese ETS?
Ja, dat is eigenlijk wat Zwitserland heeft gedaan. Hè. Zwitserland heeft haar systeem gelinkt aan het EU-ETS. Simpel gezegd ontstaat daardoor een grotere markt. In het geval van het Verenigd Koninkrijk dus 10-11% groter zou het zijn voor het EU-ETS. En het maakt het wat eenvoudiger om qua administratieve handeling en dergelijk moment dat die systemen gelinkt zijn.
Maar wat betekent linking? Wat houdt dat in?
Ja, het is een koppeling eigenlijk. Een koppeling van de systemen.
En ook van de prijs? Of?
Impliciet wel, want installaties in de EU kunnen dan emissierechten uit Zwitserland gebruiken om emissies te dekken. En andersom ook zo.
Ja.
Dus impliciet koppel je daarmee de prijs van emissierechten.
Mm-hmm. Ja, ik zei net van het wordt nou misschien een stand-alone of waarschijnlijk. Waar staan we nu ongeveer?
Voor zover ik weet zijn er geen actieve onderhandelingen op dit moment die plaatsvinden om met UK ETS, met EU ETS te linken.
Mm-hmm.
Maar dat sluit niet uit dat dat in de toekomst kan gebeuren.
Nee.
Er gaan soms ook wel stemmen op om het te linken met andere systemen. Denk bijvoorbeeld aan het Chinese, ik zeg maar wat,
ja.
Omdat het gewoon heel groot is. Maar goed, ik denk dat zou moeten leiden tot handelsverdragen en dergelijke. En ik heb niet het idee dat er op dit moment serieus wordt overwogen.
Nee. Maar dan zou je het ook, omdat Groot-Brittannië met die Brexit ook een soort transatlantische stap heeft gemaakt. Zo van, we gaan uit uit Europa, dan kunnen we wellicht wat dichter aanschurken tegen de Verenigde Staten of misschien Canada. Dus dan zouden ze ook een link kunnen maken met het Canadese systeem of het Californische systeem.
Kan. In Amerika hebben we een paar staten op dit moment een ETS-systeem. Californië inderdaad is denk ik daarvan de belangrijkste. Er zijn er nog een paar. Er wordt op federaal niveau, dus op nationaal niveau in de VS, wel gesproken over een invoering eventueel van een nationaal systeem. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat nog geruime tijd op zich laat wachten.
Ja.
En het is natuurlijk ook wel een stap voor een land om dan met een staat, een separate staat in de VS, een koppeling aan te gaan.
Ja, ja. Zwitserland is al even de revue gepasseerd, Long. Het Zwitserse ETS is, dat bestaat en dat is gekoppeld aan het Europese. Hoe werkt dat precies?
Nou ja, het Zwitserse systeem lijkt in principe ook heel veel op het EU-ETS. Mm-hmm. En hoe het werkt is dat Zwitserse installaties die kunnen emissierechten uit Europa kopen. Die worden dan zo omgezet in emissierechten die ze dan in hun systeem kunnen gebruiken, één op één. En andersom ook, dus Europese bedrijven die kunnen emissierechten vanuit Zwitserland kopen en dan voor hun doeleinden gebruiken om hun emissies te dekken.
Ja, je ziet in de plannen van Groot-Brittannië, zie je, dat wordt er ook gesproken over, er moeten regelingen getroffen worden voor Zwitserse vluchten, vluchten van en naar Zwitserland. Wat betekent dat?
Ja, nou ja, het betekent in principe dat voor deze wijziging, ja, hoefden Zwitserse vluchten of vluchten die vanuit Groot-Brittannië naar Zwitserland gingen, die hoefden geen emissierechten overhandigen voor emissies. Dus eigenlijk geen CO2-prijs te betalen. Mm-hmm. En dit moet nu wel. Dit voor naar Europa moet het al, dus vluchten van Groot-Brittannië naar Europa, die vallen al onder het ETS, maar er was nog geen apart verdrag eigenlijk geen apart verdrag om dat te regelen.
Nee.
En dat komt er nu.
Nou ja, volgens mij vanaf januari gaat dit gelden, wat ik ervan begrijp. Januari 2023, dan gaan vluchten tussen het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland onder het UK ETS vallen.
Oké. Okay. Ja. Heeft de Brexit ook nog gevolgen voor het Europese ETS? Ik bedoel, er gaat 10% van de markt vanaf. Is dat merkbaar, Robert?
Ja, ik denk dat merkbaar is. Ik denk ook een andere gevolg, en dan zit het met name aan aanvullende verplichtingen voor multinationals, bedrijven die in meerdere landen actief zijn. Die krijgen te maken met extra normen voor toezicht, rapportage, verificatie en dergelijke. Ja, en in zekere zin vertaalt zich dat in toegenomen kosten.
Ja.
Ik denk dat de voornaamste gevolgen zijn.
Ja. Long, denk je dat bedrijven dat moeilijk vinden om dat te regelen? Of is dat een kwestie van, inderdaad wat extra papierwerk, maar dat hebben we wel vrij snel onder de knie? Of?
Ik zou niet zeggen dat het verschrikkelijk moeilijk is, omdat het systeem heel erg lijkt, het UK ETS heel erg lijkt op EU-ETS. Er zijn wel verschillen. Er zijn natuurlijk andere instanties. Maar een deel van het papierwerk moest al op nationaal niveau worden geregeld. Dus het rapporteren van emissies ging naar nationale instanties. Dus in dat opzicht verandert er niets. Maar het uitwisselen van emissierechten, dat bedrijven ook wel eens doen, vooral multinationals tussen installaties, mm-hmm. Ja, dat kan nu niet meer.
Nee.
En dat maakt het iets moeilijker, maar ook leidt tot minder flexibiliteit in termen van het halen van hun emissiereductietoeleinden of hun kosten te reduceren onder het ETS.
Gaat dat dan nog daadwerkelijk consequenties hebben voor de plek waar installaties worden neergezet?
Nou ja, het is meer, er zijn veel meer andere factoren die bepalen waar een installatie wordt neergezet. Mm-hmm. Of waar een installatie wordt uitgebreid of iets dergelijks. Maar in termen van klimaatbeleid op dit moment zou ik niet zeggen dat er verschrikkelijk veel verschil is voor industriële installaties.
Nee.
In het UK ETS is de CO2-prijs zelfs nu ietsjes hoger dan het EU ETS. Maar het is niet op een niveau of een verschil dat het echt fundamenteel business cases gaat veranderen voor bedrijven.
Nee. Daar komen we bij een onderwerp wat ik ook nog even wil behandelen. Daar hebben we in een eerdere uitzending hebben we daar al uitgebreid bij stilgestaan. Dat is het CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Een mechanisme om carbon leakage tegen te gaan. Europa wil daarmee aan de slag vanaf 2024-2025. Maar wat wil het Verenigd Koninkrijk, Robert?
Ja, misschien nog een paar woorden over het Europese CBAM, als dat mag. Mm-hmm, het is op dit moment natuurlijk nog een voorstel tot de verordening. Inderdaad, de tijdlijn die je aangaf is juist, maar subject to agreement tussen de EU institutions. De UK houdt zich ook bezig met die koolstofheffing aan de grens. Dat doen ze eigenlijk op twee manieren. Enerzijds zijn ze input aan het leveren aan de Europese Commissie en andere voor wat betreft de inhoud van het Europese CBAM. En anderzijds is men ook zelf aan het nadenken over een koolstofheffing aan de grens met het Verenigd Koninkrijk.
Ja. Ja, want het is zo volgens mij dat, nog even teruggrijpend weer naar het Europese CBAM, het betekent dat landen die willen exporteren naar Europa, dat die dus wel een bepaalde koolstofprijs moeten gaan betalen. Maar als ze zelf al een ETS hebben, dan wordt dat dan dus die koolstofprijs die ze daar betalen in mindering gebracht. Is dat dan inderdaad een soort van Verenigd Koninkrijk wil die ervoor zorgen dat het met zijn ETS vooral voldoet aan de Europese wens? Of zijn ze ook heel proactief bezig om zelf een CBAM op te zetten, Long?
Nou ja, ik zou niet zeggen dat het UK heel erg bezig is om te voldoen aan de eisen van Europa. Ze hebben hun eigen systeem opgezet met als doel om hun eigen emissiereductiedoeleind te halen.
Ja.
Maar het is wel
Robert
zo
Hardy
dat, omdat er een UK ETS is en er ook voor CO2 wordt betaald in de UK, dat er een correctie plaats kan vinden aan de grens, waarbij de UK-producten minder of geen heffing hoeven te betalen.
Ja. Ja, maar zijn ze in het Verenigd Koninkrijk ook daadwerkelijk beducht voor carbon leakage? Ik bedoel, ja, in Europa dus wel, maar in het Verenigd Koninkrijk ook?
Ja, ik zou zeggen van wel. Ik denk dat carbon leakage ook voorkomen in het Verenigd Koninkrijk. Mm-hmm. Want ze handelen niet alleen met Europa, maar ook met heel veel andere landen. Ook landen waar het klimaatbeleid minder streng is.
Ja.
Maar daarom zijn er ook maatregelen om carbon leakage te verminderen, mm-hmm. Met in de vorm van gratis emissierechten.
Robert, wat je wel ziet in de stukken van de Britse overheid is dat er ook wordt gezocht naar een multilaterale CBAM-achtige oplossing. Dat ze niet alleen dat ze het niet bij hun eigen land willen houden, maar dat ze denken aan zoiets zouden we wereldwijd moeten oppakken. Hoe zou dat vorm krijgen? Is dat logisch en is dat haalbaar?
Lijkt mij, ik denk dat dat de meest ideale situatie is, dat je een level playing field creëert voor de wereld. Mm-hmm. Maar ik denk dat de realiteit is dat dat heel lastig is om te bewerkstelligen, omdat je met zoveel verschillende landen te maken hebt. En die incentives van die verschillende landen zullen ook niet noodzakelijkerwijs altijd hetzelfde zijn. Ik denk dat het mooiste en meest elegante oplossing is, maar in de praktijk lastig te bereiken.
Ja.
Klopt, ja. Want het is ook niet een nieuw idee. Het is, in die klimaatwereld wordt dat al heel lang geroepen. Mm-hmm. Soms onder de naam van climate clubs of carbon clubs. Ja. Om met samen een stel landen eigenlijk op te trekken op het gebied van CO2-beprijzing. En dan wellicht mogelijk aan de grens dan een dergelijke correctie uit te voeren.
Ja, maar als ik dan dus lees multilateral approach of zo, dan is dat dan is dat een wens, maar we moeten daar dan ook weer niet al te veel geloof aan hechten dat dat gaat gebeuren op korte termijn?
Nee, ik zou niet zeggen dat dat op korte termijn gaat gebeuren. Het is meer, ze willen met meerdere partijen ook praten en hopen dat meerdere partijen op zo'n systeem zullen aanhaken. Maar in de praktijk zal dat wel een tijdje op zich laten wachten.
Ja. Goed, we zitten nou in een rare geopolitieke situatie met Oekraïne. Het lijkt er niet op alsof er binnenkort nog een Nexit komt of een Italexit. Het zou kunnen, maar de geluiden zijn misschien wat verstomd. Stel nou dat er toch nog weer een land uitstapt, een land als Italië. Wat voor een soort ETS van zo'n land als Italië zou je dan gaan verwachten, Robert?
Ja, het is moeilijk om daarover te speculeren, want in feite heeft een dergelijk land alle mogelijkheden voor zich die ook het Verenigd Koninkrijk had ten tijde van de Brexit. Mm-hmm. En dus de opties die rangen om onderdeel te blijven van EU-ETS, een separaat regime op te richten zoals het Verenigd Koninkrijk heeft gedaan, een koppeling te doen of iets geheel anders zelfs.
Ja.
Dus de mogelijkheden zijn talrijk. Ik vind het lastig om daarover te speculeren.
Ja. Maar Groot-Brittannië heeft dan nog een redelijke markt. Stel, er komt een Nexit. Is Nederland groot genoeg, Long, om een eigen ETS op te zetten? Zoals Zwitserland?
Nou ja, Nederland kan een eigen ETS opzetten. Of dat kostenefficiënt is om te doen, of het een goede liquide markt zal zijn, mm-hmm. dat is nog maar de vraag. In Nederland is natuurlijk ook al een CO2-heffing. En die CO2-heffing, daar kan je ook eens rechten verhandelen. En dat geldt alleen maar voor Nederland. Mm-hmm. Dus het is niet alsof Nederland geen... het heeft eigenlijk al een blueprint om dat te kunnen doen in theorie.
Ja.
Maar ik zie dat niet zo snel gebeuren in Nederland. En dan is het ook maar de vraag, is een ETS dan efficiënter om je emissiereductiedoelstelling te halen? Of een andere vorm van CO2-beprijzing, dus zoals een heffing of een compleet ander instrument?
Ja, dan nog... Ten slotte, Robert, nog even naar de binnenlandse politiek in het Verenigd Koninkrijk. We hebben te maken natuurlijk met exploderende energieprijzen. We weten dat het ETS in feite een politiek instrument is. En aangezien, in Europa is het natuurlijk is het wat groter, is het minder makkelijk om aanpassingen te doen. Maar je zou in het Verenigd Koninkrijk kunnen denken van, nou, elke regering kan sleutelen en doen aan het ETS wat hij of zij wil, zeg maar. Is dat een gevaar voor zo'n nationaal ETS?
In theorie ja. Natuurlijk zit je met alle checks en balances ook op nationaal niveau. Hè. Het is de trias politica. Je hebt een regering, maar je hebt daarnaast ook parlement en dergelijke. En een rechter. En die zullen allemaal in zekere zin betrokken moeten worden bij dat stramien. Het is waar. Er is een ontwikkelende energiecrisis. En die is niet beperkt tot EU27. Die strekt zich ook uit over het Verenigd Koninkrijk. En er is ook prijsinflatie. En ik kan me dus voorstellen dat er wel stemmen zullen opgaan tot eventuele aanpassingen op enig moment. Je ziet dat misschien ook al nu met toch enig uitstel ten aanzien van de Europese CBAM. Je kunt je voorstellen dat er stemmen op gaan gaan om het regime in het Verenigd Koninkrijk aan te passen.
Ja, dank jullie wel. Robert Hardy en Long Lam. En dan gaan we tot slot nog naar Chris Guth. Goedemiddag, Chris.
Dag Tijdo, hi, goedemiddag.
We hebben dus gezien dat er daadwerkelijk besloten is om geld uit het ETS te halen, maar niet op de manier zoals we aanvankelijk gedacht hadden.
Nee, MSR lijkt van de baan inderdaad, voor wat betreft het financieren van Repower EU, om uiteindelijk op die 20 miljard euro uit te komen. Het probleem daarbij is dat deze rechten... wellicht de markt niet zullen bereiken in het huidige scenario. He, dus er waren wat tegenstanders voor deze variant, omdat dat in theorie niet het klimaat ten goede kwam, omdat je hiermee in potentie extra rechten aanbiedt aan de markt en niet voor de toekomstige leveringsperiode wegneemt. Dus een voorstel wat uiteindelijk is aangenomen, wat ze mooi noemen frontloading, dat is uiteindelijk rechten vanuit de toekomst eerder gaan veilen, wat dus onder de streep niet leidt tot aanvullende aanbod of extra rechten, om het zo maar te zeggen.
En dat levert dan dus op dit moment wel echt cash op voor de overheden?
Ja, je leent van toekomstige opbrengsten, als het ware.
Maar ik las ook dat er geld uit het innovatiefonds wordt gehaald.
Heb ik ook gelezen. Beleidsmakers zijn drastisch op zoek naar geld om het een en ander te financieren. Lees eigenlijk dat het enige zekerheid is het bedrag. En over hoe we dat precies gaan opleveren, veel gesteggel oplevert. En oneenigheid, dat het voornamelijk is.
En wanneer vindt die extra veiling dan plaats?
Die wordt naar voren gehaald. Dus exact wanneer, weet ik niet. Hè. Die plannen zullen eerst, daar zullen ze eerst overeenstemming op moeten bereiken. Maar dat zal wel op zeer korte termijn het geval zijn.
Ja, en heb je dat al terug kunnen zien in de koers?
Wij hebben eigenlijk eind september het laagste prijsniveau gezien sinds de invasie van Rusland, wat de markt even kortstondig deed instorten. Dus op zich is dat wel is noemenswaardig. Vervolgens hebben we het bij de vorige podcast ook even over plannen gehad waarmee men niet 20, maar 30 miljard wilde veilen op deze wijze. Nou, het is geen 30 miljard geworden, maar 20. Dus dat deed de markt weer een beetje opleven. Maar ja, het is een uiterste onzekere situatie. Want ook recentelijk heeft Van der Leyen, nadat hier overeenstemming bereikt is, ook nog aangegeven of gesuggereerd dat de EU extra geld voor het Repower EU zou moeten gaan vinden. Dus ja, het is nog niet helemaal, de kogel is nog niet door de kerk van hoe en hoeveel we daadwerkelijk kunnen gaan aanwenden hieromtrent.
Ja, die lage prijs die lijkt dan wel te corresponderen met de relatief lage gasprijs van dit moment. Blijft dit gelijk opgaan zo?
Ja, ik vermoed het wel. Ik heb een vrij neutrale outlook voor wat betreft de emissieprijs. Je ziet ook gewoon de afgelopen weken dat we toch tussen de 65 en 70 een beetje schommelen. En ja, ik zie daar niet heel veel verandering in komen zolang er nog gesticheld wordt over hoe exact de plannen vorm moeten gaan krijgen. Feit blijft wel, en iets wat het opwaarts potentieel zal blijven beperken, is dat er gewoon, hoe je het ook bent of keert, op zeer korte termijn een flink aantal rechten zullen worden geveild. Dus zeg maar extra aanbod voor de markt en in ieder geval het opwaarts potentieel zullen gaan beperken.
Ja, helder. Dankjewel, Chris.
Jij ook, Tijdo.
Dat was het weer. De één na laatste aflevering van dit seizoen. Over 3 weken de 10e en laatste aflevering van de serie en daarin proberen we een conclusie te trekken. Is het ETS een succes? En is het opgewassen tegen de geopolitieke storm die over onze samenleving raast? Gast dan, vanuit Brussel, geestelijk vader van het ETS, Jos Delbeke. Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Energeia Carbon Podcast in je favoriete podcast-app.